Goedemiddag, lieve gemeente. Het is al middag nu. Hartelijk welkom hier in deze plaats. Maar ook voel je welkom ook van thuis, in de huiskamer of als je deze boodschap ergens anders luistert. Ik wens jullie Gods rijke zegen en Gods aanwezigheid in deze tijd. Aan het begin van een actiefilm uit 1996, best wel een oude film, The Rock, moet Nicolas Cage een bom ontmantelen. Het is een chemische bom door een terrorist geplaatst. Heel eng allemaal, heel verschrikkelijk. En het lukt hem net op het nippertje om deze bom te ontmantelen. Hij komt naar huis en hij vertelt zijn vrouw, het is wat een bizarre wereld, wat een erge wereld leven wij toch. Het is waanzin. En dan zegt hij, het zou een misdaad zijn om nu kinderen in de wereld te plaatsen. Vervolgens vertelt zijn vrouw, ik ben zwanger. Dus het is me een aparte tijd. Ik preek laatste tijd veel over de eindtijd, over de wederkomst van Jezus. Ik praat over de dag des Heren. Maar het leven gaat door. Het is niet de tijd om in een holletje te kruipen. Alles gaat door. Je studie, familie, vrienden, gemeente, discipelschap. Het gaat door. Totdat Jezus fysiek letterlijk terugkomt. Ons leven is niet plotseling on hold of zo. En het gaat erom in de eindtijd hoe we leven. Daar gaat het om. Die dingen die je doet, hoe je dat doet. En dat is altijd met één oog naar de wederkomst. En een andere oog op de dingen van het dagelijkse leven. Leef goed. Het punt dat de Bijbel maakt is dat wij bereid moeten zijn, omdat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. En niemand weet natuurlijk precies wanneer Jezus terugkomt. Dus in ons dagelijkse leven moeten wij altijd bereid zijn. Nou, voordat Jezus terugkomt, moet er trouwens wel nog enkele dingen gebeuren. Niet alles is nog klaar voor de wederkomst. Matteüs 24, vers 14, een hele belangrijke vers. Jezus zegt dit zelf. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Alle bevolkingsgroepen, ethnos staat daar voor volken. Dus niet landen, maar elke stam, overal in de diepste oerwoud, in het Midden-Oosten, overal elke stam zal moeten horen over het evangelie. En pas dan zal het einde komen. De verkondiging is in volle gang. Het is ongelooflijk hoe snel dat gaat, maar er is nog heel veel mensen die bereikt moeten worden. Dat moet ons niet in slaap sussen. De gemeente is de bruid. En een bruid is vol van verwachting op de komst voor de bruidegom. Een bruid die wil heel graag de bruidegom zien. En de bruidegom wil heel graag de bruid zien. Er is enorme verwachting. Er is liefde. Er is een uitkijken naar. Er zijn trouwens nog andere dingen die moeten gebeuren voordat Jezus terugkomt. En daar wil ik het vanmiddag, daar wil ik het nu over hebben. Dingen die moeten gebeuren voordat Jezus terugkomt. Nou, apostel Paulus heeft twee brieven aan de gemeente van Thessaloniki gestuurd. Dat is de eerste brief van de Thessalonicens en de tweede brief. Beide brieven spreken heel veel over de eindtijd, over de wederkomst en over de dag des Heren. Het begin van de eerste brief is een soort liefdesverklaring van de apostel naar de gemeente toe. Oh, hij vertelt hoeveel hij van de gemeente houdt en wat voor een geweldige gemeente het is. Hij zegt bijvoorbeeld in 2 vers 7, we zijn u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert. Er zit zoveel liefde in. 2 vers 11, u weet dat we voor ieder van u waren als een vader voor zijn kinderen. Nou, Paulus was als een verzorgende moeder voor de gemeente en als een vader die waakt over zijn kinderen. Maar op het moment van schrijven van die brief was hij natuurlijk op een afstand. Fysiek was hij niet aanwezig. De gemeente was op afstand. Vandaar natuurlijk een brief. En hoe zeer miste hij de kerk, zijn gemeente. En hij had zoveel liefde voor zijn gemeente. En hij drukte dat in woorden uit en zei dat hij spoedig wil komen om de gemeente eindelijk weer te zien, om samen te zijn. En dan zegt Paulus die beroemde woorden, uit het oog, maar niet uit het hart. uit het oog, maar niet uit het hart. En ik hoop ook dat de mensen die al vele maanden niet konden komen naar de gemeente fysiek hier aanwezig kunnen zijn. Ik hoop dat jullie dat ook voelen, uit het oog, niet uit het hart. Want voor ons zijn jullie misschien wel nu uit het oog. En dat is moeilijk, dat vinden we jammer. Maar jullie zijn niet uit ons hart. We houden van jullie en we missen jullie enorm. Ik wil die vers lezen van 2 vers 17. 1 Thessalonicenzen 2 vers 17. Broeders en zusters, nu wij voor korte tijd van u gescheiden zijn, bent u weliswaar uit het oog, maar daarom niet uit het hart. En omdat we zo naar u verlangden, hebben we ons alle moeite gegeven u te zien. Alle moeite geven om weer, het moet toch weer zo zijn, dat we weer samen kunnen komen als één gemeente. Nou, die liefdesrelatie tussen de apostel en zijn gemeente, die vind ik verdacht veel lijken op de liefdesrelatie tussen Jezus en zijn gemeente, de gemeente wereldwijd. En natuurlijk is dat ook een voorbeeld. Hoe Paulus zo teder spreekt over de gemeente. Zo is ook Jezus spreekt teder over jou. En zo houdt Jezus van jou. Hij zorgt voor jou. Hij kijkt uit naar jou. En hij heeft een verlangen om terug te komen. Zoals de Paulus zo graag naar Thessaloniki wou komen. Zo wil Jezus zo graag terugkomen hier op aarde. Nou, Jezus is naar de Vader gegaan, fysiek. Fysiek is Jezus niet hier. Hij heeft de Heilige Geest gestuurd. Jezus ging naar de hemel, hij heeft de Heilige Geest gestuurd. Ja, de Heilige Geest is de geest van Jezus Christus, absoluut. Maar fysiek is hij niet hier. Dus ook een beetje uit het oog, maar niet uit het hart. Nou, natuurlijk, Jezus, hij ziet alles. Hij is al zien, hij ziet alles. Maar fysiek is hij nu niet aanwezig, zijn geest wel. De bruidegom Jezus verlangt naar zijn bruid. Hij verlangt ernaar de gemeente te zien. Uit het oog, maar niet uit het hart. Het mooie van de gemeente van Thessaloniki is dat die liefde wederkerig is. Die was wederzijds. Het was niet alleen de apostel die zoveel hield van de gemeente. En de gemeente dacht van, ja, we hoeven hem niet te zien. We zijn eigenlijk wel blij dat hij weg is. En hij wil binnenkort komen. Nou, ik hoop dat het nog een beetje duurt. Nee, de liefde was wederzijds. Van twee kanten. En dat is het belangrijke in een huwelijk. Dat de liefde niet van één kant komt. Maar dat de liefde van de bruid naar de bruidegom gaat. En van de bruidegom naar de bruid toe. Een wederkerige liefde. Wij zijn de bruid. Christus is de bruidegom. Houden we van Jezus? Verlangen wij actief? Verlangen wij naar de wederkomst? Nu? Meer dan ooit, gemeente, want we weten allemaal niet wanneer Jezus terugkomt, maar nu, we zijn dichterbij dan ooit. Dat is een feit. Verlangen we ernaar met hem te zijn in eeuwigheid? Nou, Paulus looft de gemeente en in hoofdstuk 1 vers 2 vertelt hij hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is. En hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus onze Heer. Naar dat mooie thema van Paulus. Geloof, hoop en liefde. Geloof dat heel veel tot stand brengt. Krachtige liefde voor elkaar. Voor Jezus en voor elkaar. En de standvastig hopen op de komst van Jezus Christus. Laten wij dat doen. Geloof, hoop en liefde. Standvastig hopen op de komst van Jezus Christus. En daar gaat de brief ook over. Dat is het thema van de brief. Niet de komst van de apostel naar Thessaloniki, maar de komst van Jezus Christus naar de gemeente. Laten we lezen uit 1 Thessalonicenzen 4, 13 tot en met 18. Daar staat, broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren, opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hem op de wolken worden weggevoerd. Weggerukt staat er, opgenomen. En gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Bij deze. Getroost. Ik heb jullie nu getroost met deze woorden. Ik heb heel letterlijk gedaan wat Paulus gezegd heeft. Maar waarmee moeten we elkaar troosten? Dan zullen we altijd bij hem zijn. Laten we elkaar met deze woorden blijven troosten. Hey, we zullen voor altijd bij hem zijn. In een plek waar er geen tranen zijn. Waar er geen ziekte is. Waar er geen dood of verderf is. In een volmaakte plaats. Altijd bij Jezus zijn. Troost elkaar met deze woorden. Paulus wil de gemeente niet in ongewisse laten over wat gebeurt na de dood. Hè. Hij legt uit dat er leven is na de dood en hoe dat allemaal in werk gaat. Opstanding is de kern van het geloof. De kern van de boodschap van Jezus Christus, de kern van het evangelie, is de opstanding van Jezus. Jezus stierf aan het kruis, maar hij stond na 3 dagen weer op. Omdat Jezus opgestaan is, heeft hij de dood overwonnen en zullen wij, prijs de Heer, halleluja, zullen wij ook opstaan. Dus de opstanding van Jezus heeft onze opstanding mogelijk gemaakt. Maar hoe gaat dat allemaal gebeuren? Paulus zegt, degene die in leven blijven, en misschien wel onze generatie, wie weet, degene die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Als de dag van de Heer aanbreekt, de wederkomst van Jezus, zullen eerst dus de doden opstaan. Nou, waar zijn de doden nu? Zijn ze in de grond begraven? Zijn ze in het paradijs? Zijn ze in het dodenrijk, in de schoot van Abraham? Of zijn ze in de hemel? Moeilijke vraag. De man aan het kruis, die vroeg, wilt u mij gedenken? Daar zei Jezus, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. De arme Lazarus, die kwam in de schoot van Abraham terecht, in een dodenrijk. Stefanus, die werd gestenigd en hij werd ontvangen in de hemel. Beetje ingewikkeld, we weten het niet precies. En ik wil ook daar niet een duidelijk antwoord even over geven. Wat wel duidelijk is, is dat bij de dood lichaam en geest en ziel gescheiden worden. En pas bij de wederkomst zullen ze weer samenkomen en zal het lichaam vernieuwd worden en zullen de mensen dus opstaan in een verheerlijkt nieuw lichaam. En pas nadat de doden zijn opgestaan, dus alle mensen, alle gelovigen, alle heiligen die opgestaan zijn, opgaan om Jezus tegemoet te gaan. Dus zij hebben voorrang en dan komt de generatie die op dat moment leven, die zullen opgaan, die hoeven niet eerst dood te gaan, niet begraven te worden, maar hun lichaam wordt in een fractie van tijd, in een, zeg maar een knipoog, veranderd in dat nieuwe verheerlijkt lichaam. Hun oude lichaam verandert in een nieuw lichaam. Ik vind dat best wel cool. Ik vind dat fantastisch. Dat is toch prachtig wat ons te wachten staat. Soms heb je kwaaltjes en pijntjes en dit en dat. Nieuw lichaam, een volmaakt lichaam, zoals Jezus dat ook had. Nou, Paulus vertelt hetzelfde in de brief aan de Korintiërs. Nou, de Korinthebrief is iets eerder geschreven als de Thessalonicensebrief. En dat is heel, heel bijzonder. Hij schrijft, ik zal u een geheimenis vertellen. Dat is geheim. We zullen niet, u kunt meelezen, we zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal veranderd worden. Wat bedoelt hij? Er zal een generatie zijn die de wederkomst meemaakt. Ja, dus, en nogmaals, wie weet. Hint. Nee, we weten het echt niet. Maar ik moet er gewoon eerlijk zeggen, ik zou het ontzettend vet vinden als wij die generatie zouden zijn. Als wij dat zouden meemaken, zou het toch ongelooflijk zijn. En als ik openbaring, sommige mensen worden zo bang openbaring te lezen. Prachtig, Jezus komt terug. Stel je voor, wij zijn die generatie. Wauw. Waar zoveel generaties keken er naar uit. Nou ja, halleluja. We zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal veranderd worden opeens. In een oogwenk, bij de laatste bazuingeschal. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijk lichaam moet bekleed worden met een onvergankelijkheid. Dit sterfelijke lichaam met onsterfelijkheid. Dus, bij de wederkomst wordt het oude lichaam in een oogwenk veranderd in een onvergankelijk lichaam. En komt geest en ziel het terug in dat vernieuwde lichaam. Nou, Paulus zegt dat dat allemaal gaat gebeuren bij het signaal. Als het signaal gegeven wordt, als de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin weer klinkt. Hè. En dan, dat is dat moment, Jezus daalt af. Jezus komt en dan gaan eerst de doden hem tegemoet en dan de levenden tegemoet. En dan is er een gigantisch groot huwelijksfeest in de lucht. In het midden, tussen hemel en aarde. En we zullen altijd met hem zijn. Alles glashelder, superduidelijk, toch? Nou, de Thessalonicenzen begrepen het niet helemaal. Voor hen was het, wat? En ze snapten niet precies hoe dit ging. En ze gingen zich zorgen maken. En vandaar hebben wij een tweede brief aan de Thessalonicenzen. En die moet weer duidelijk maken wat ze in de eerste niet begrepen. En Paulus schrijft dus een tweede brief met meer informatie om dingen duidelijk te maken. Nou, wat was het grote probleem? Wat dachten ze? Sommigen in de kerk die dachten, wij hebben die opname hebben we gemist. De dag van de Heer is aangebroken en wij hebben niet doorgehad. Nou, dat werd in onze kerk in Duitsland werd dat ook altijd gepreekt. Van Jezus komt terug. En ik was jong. Ik kwam eens een keer thuis. Ik kom uit een gezin van 6 mensen. En er was een moment waar eigenlijk ik echt had verwacht dat mensen thuis moeten zijn. Mama was er niet, papa was er niet, 2 broertjes en zus. Niemand was thuis. Dus ik kwam naar huis. Ik keek in alle kamers en ik dacht van, ik heb de opname gemist. ik dacht dat echt. Ik liep echt door het huis en gelukkig op een gegeven moment. Ik denk ook zelfs dat ik even naar buiten gegaan ben en kijken of er nog mensen zijn. Maar ik dacht op dat moment, misschien heb ik wel gezondigd en misschien heb ik iets fouts gedaan. En heb daardoor de opname gemist. Gelukkig is daar de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Oh, wat een heerlijke brief is dat. We gaan daar nu uitlezen. De tweede brief aan de Thessalonicenzen. Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u dit. Oké, hier komt het. Alsjeblieft, verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek. Als het over de eindtijd gaat, lieve mensen. Als het om de eindtijd gaat, verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek. Juist niet, wij niet. He, want wij staan aan de goede kant. We staan aan de juiste kant, aan de winnende kant. Verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek. Wanneer een profetie, een uitspraak of een brief, een Facebookbericht, een Twitter of YouTube message of wat dan ook geschreven is. Het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. Dit zegt de apostel. En nu komt belangrijke informatie. Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat. Nou, dan willen we toch weten wat hier komt. Vele mensen van het geloof hebben afgekeerd. Oh, dat moet ook gebeuren. Misschien is dat al gebeurd, misschien is dat gaande, we weten het niet. Maar Paulus zegt, zullen veel mensen van het geloof afkeren. En dan, een tweede ding, en de wetteloze mens verschenen is. Hij die verloren zal gaan. Hij zal, en de wetteloze mens, dat is de antichrist, hij zal alles wat goddelijk is en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, zal eerst dus, en dat had gelezen, eerst zal het evangelie overal moeten verkondigen. Dat is wat Jezus gezegd heeft. Het evangelie moet over de hele wereld verkondigd worden. Nou, daar denk ik aan massa, bekeringen, grote oogst, opwekking. Denk ik ook aan wat Petrus gezegd heeft. Hè? En in de einde van de tijd zal ik mijn geest uitstorten. Hè, daar word ik blij als een Pinkstervoorganger. En opwekking, hè, de Heilige Geest wordt uitgestort. Vele mensen zullen tot geloof komen. Maar een tweede teken is, er zullen ook vele mensen van het geloof afkeren. Dat staat er ook. En dan de wetteloze mens, de antichrist, moet verschijnen. Hij moet verschijnen. Dat hoort erbij, dat moet komen. Voordat de ware Christus komt, komt de antichrist. Paulus vertelt ons vervolgens dat de antichrist een aantal dingen gaat doen, zodat we hem herkennen. Hij zal alles wat goddelijk is en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voordoen als God zelf. De wetteloze mens is de antichrist en hij zal bezeten zijn van Satan zelf. En hij moet nog geopenbaar worden. Zoals Jezus rondliep op aarde. Jezus was mens en God tegelijkertijd. 100% mens, 100% God. Maar Jezus was vervuld met Gods geest. In hem en op hem. Dat was Jezus. En de antichrist zal vervuld zijn met Satan zelf. Hij zal bezeten zijn. Nou, wetteloos betekent uiteraard dat hij tegen Gods wil is. Tegen alles wat al Gods richtlijnen. Hij zal anti-Bijbel zijn. Sommige mensen zeggen soms heel stoer, ik heb alles gedaan wat God verboden heeft. Hey, ken je dat? Dat is zo'n Nederlands, ik hoor dat heel vaak hier in Nederland. Nou, dat is wat de antichrist doet. Alles wat God verboden heeft. Dat is een teken van de antichrist. En het gaat verder, hij zal alles wat goddelijk is en heilig is zelfs bestrijden en zich erboven verheffen. En dan zal hij in Gods tempel plaatsnemen op de troon en zichzelf voordoen als God zelf. Wat wordt met Gods tempel bedoeld? Wat is dat, Gods tempel? Is dat ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest? Wordt er ons lichaam mee bedoeld? Wordt daar de universele kerk, de gemeente van God bedoeld? Wordt daar een gebouw mee bedoeld? Of de lokale kerk? Met Gods tempel wordt eenduidig de tempel in Jeruzalem bedoeld. Tempel in Jeruzalem. Maar deze tempel werd in 70 na Christus werd die door de Romeinen vernietigd. Hoe kan de antichrist plaatsnemen in een tempel die er niet staat, die er niet is? Laten we even kijken naar de geschiedenis van de tempel in Jeruzalem. Er waren trouwens twee. De eerste werd gebouwd door Salomo, vernietigd door de Babyloniërs. De tweede werd gebouwd door Ezra en Zerubabel en vernietigd door de Romeinen. Deze locatie, de Tempelberg, is gekocht door koning David. Koning David kocht deze plaats. Berg Zion heette die later, maar toen heette die nog Berg Moria. En deze plaats was de plaats waar Abraham Isaac bijna had geofferd, bijna had geslacht. Maar dat hoefde niet. God openbaarde zich als Yahweh Jireh, als de God die voorziet. En toen op die plaats had Abraham een offer gebracht. Nou, op die plaats werd later dus de tempel van Salomo gebouwd. En dan vernietigd en dan kwam een tweede tempel. Maar inmiddels is er op die tempelberg, op exact die locatie, waar die rots, waar Abraham Isaac geofferd had, daar staat nu niet een Joodse tempel, maar een islamitisch heiligdom, genaamd de rotskoepel. Jullie zien dat, die gouden koepel. En daar binnenin, dus dit is midden in Jeruzalem, de oude stad op de Tempelberg. En daar binnenin is een rots. En dat neemt men aan dat dat exact de plaats is waar Isaac bijna geofferd werd. Dus de plaats waar het Ark van het Verbond staat, het plaats van het Heilige der Heiligen. Maar daar is nu een islamitisch heiligdom overheen gebouwd. Ja, er is heel veel gebeurd sinds de verwoesting van de tempel. Nou, deze situatie is, snappen jullie, problematisch. Het is een soort padstelling. De Joden zouden op deze plek heel graag hun tempel willen bouwen. De derde tempel. Er zijn allemaal voorbereidingen in gang. Maar de plaats waar het moet komen, daar staat al een ander pand. Daar staat een islamitisch heiligdom en die gaat niet zomaar weg. Dus een bijna onoverkomelijke situatie. Nou, waarom is dat voor christenen interessant? De tempel is toch voor ons totaal overbodig. Wij hebben een hoge priester. En die zelf het offer heeft gebracht. Die hele tempelcultus, offers en zo hebben we toch allemaal niet nodig. De Joden willen daar weer een priester aanstellen. Een hoge priester. Ze willen weer offers gaan brengen. Jezus is het offer eens en voor altijd. Het hoeft nooit meer. Hij heeft gezegd, het is volbracht. Er hoeft nooit meer een offer gebracht worden. Wij hebben die tempel niet nodig. Maar voor ons zal de bouw van een derde tempel een teken zijn van de tijd. Een teken van de eindtijd. De tempel waar de antichrist plaats zal nemen, die staat er nog niet. Hij staat er nog niet. Maar geloof mij, die tempel die zal komen. Die zal komen. Als ik zo de Bijbel lees, dan begrijp ik heel goed dat die tempel zal komen. Er is in de laatste 100 jaar heel veel gebeurd. En recentelijk, er gebeurt zo enorm veel. Vele Joden zijn teruggekeerd naar Israël toe. Israël is ook weer een staat geworden. Wie had dat ooit gedacht? Theologen hielden daar geen rekening mee. Als je theologische boeken leest van voor 1948... die hebben daar helemaal niet rekening mee gehouden dat Israël ooit weer een staat zou worden. Maar het is wel gebeurd. Het is geprofeteerd. In Jesaja heeft dat gezegd dat het zal gebeuren. En verschillende profeten hebben gezegd dat ze weer terug zullen komen. En dat is gebeurd. Maar de tempel, die staat er nog niet. Hoe zit het daarmee? Nou, ik ben in Jeruzalem geweest in het Tempelinstituut. En je wil niet geloven, hè? De Israëlieten zijn best wel een gedreven volk. Die hebben al alles voorbereid. Alles is al klaar voor die derde tempel. Alles. De kleding van de priesters, van de hoge priester. De potjes en pannetjes. Het bronzen offeraltaar. De menorah. Het ark van het verbond. Alle onderwerpen. Alles is al klaar. Ze hebben stenen al klaargehouden. Ze weten waar ze het gaan vandaan halen. En dus dat is allemaal in voorbereiding. Alleen één iets staat in de weg. Dat is de rotskoepel. Natuurlijk gaat die niet zomaar weg. En moslims zouden dat nooit toelaten, zou je nu zeggen. Dat daar een tempel komt op hun heilige plaats. Nog niet. Als jullie een beetje het nieuws volgen, wat de laatste tijd gebeurd is. Israël heeft vrede gesloten met de Verenigde Arabische Emiraten. Israël heeft vrede gesloten met Bahrein. Israël heeft nu ook, is weer de situatie met Marokko is genormaliseerd. Dat zijn allemaal Arabische landen. Arabieren zijn de neefjes van de Joden. Ze zijn neefjes, ze hebben allebei dezelfde vader, Abraham. En ze praten weer met elkaar. Er gebeuren dingen. En ik wil gewoon jullie zeggen, kijk naar de tekenen van de tijd. Kijk wat er gebeurt in het Midden-Oosten en in Jeruzalem. Want dat heeft ook met ons te maken. Het heeft met de wederkomst te maken. En geloof me, die derde tempel, die zal er komen. Die zal er komen. Ik weet niet of wij het gaan meemaken. Maar die zal er komen. Nou, een verkeerde reactie zou zijn, oh, we hebben dus nog heel veel tijd. Jezus komt pas als die tempel er is, dus dan hoeven we ons niet druk te maken. Wij zijn de bruid van Christus. Een bruid verlangt naar de bruidegom, naar Jezus. Wij verlangen, als bruid past het, is het gepast als wij ons voorbereiden voor het huwelijksfeest. Dat is onze taak als gemeente. Wees voorbereid. Jezus is voor ons misschien uit het oog, maar niet uit ons hart. Amen. En voordat Jezus terugkomt, moeten dus nog een aantal dingen gebeuren. Aan de ene kant, wij bereiden ons voor. Aan de andere kant moet de antichrist nog geopenbaard worden. En hij zal het wagen een troon te plaatsen. Misschien wel precies op die locatie, op die rots, zal hij het wagen om daar een troon te plaatsen. En van daaruit zich te laten aanbidden. Dat noemt de Bijbel het gruwel der verwoesting. En dat Jezus spreekt erover. Wanneer jullie dus de verwoestende gruwel waarover gesproken is door de profeet Daniel zien staan op de heilige plaats. En dan gaat dat verder. Dus dat verwoestende gruwel is de troon van de antichrist in Gods tempel. Maar lieve gemeente, wees niet bang. Dus heel veel mensen, een verkeerde reactie is als mensen denken over de eindtijd, dat ze opeens bang worden en wat eng en alles. Paulus vertelt ons hoe de antichrist eindigt. De echte Christus, Jezus Christus, gaat de nep-Christus doden. Ja, absoluut. Onze lieve Heer Jezus, we zeggen dat soms zo, och, onze lieve Jezus. En we zien zulke mooie foto's van hem, zo'n lieflijke Jezus. Hij is het lam van God, zo mooi, zo genadig. Maar lieve mensen, als hij terugkomt, komt hij als de leeuw van Juda terug. De koning der koningen, de heer der heerscharen. Niet de heer van één leger, maar de heer van legeren. He, dat hebben we gezongen, Tzevaot. Tzevaot is het meervoud van Tzava. Tzava is leger, Tzevaot, legeren. De heer van de legeren, de heerscharen. Hij komt als soevereine rechter. En oh man, ben ik blij als hij terugkomt dat ik aan de juiste kant sta. Amen. Oh man, je wil dan, als Jezus terugkomt, niet aan de verkeerde kant staan. En Paulus zegt iets belangrijks over de komst van de antichrist. U weet wat hem nog tegenhoudt. Oh, weten wij dat? Weet jullie wat hem tegenhoudt? En dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Hier komt het, de Heilige Geest houdt de antichrist nog tegen. De Heilige Geest houdt hem tegen. Wij die vervuld zijn met de Heilige Geest, houden de antichrist tegen. Hij is niet de baas, hij heeft het niet voor het zeggen en hij wordt ook in Openbaring het beest genoemd. Een beest zonder geweten dat losgelaten wordt op de bepaalde tijd. En dan mag hij voor een korte tijd zijn onheil brengen. Maar de Heilige Geest houdt hem nog tegen. Een legitieme vraag is ook of wij die de Heilige Geest hebben. Hè, wij zijn, als je tot geloof gekomen bent, ontvang je de Heilige Geest. Is het mogelijk dat wij tegelijkertijd met de antichrist op aarde kunnen zijn? Hè, dat is een goede vraag. Hè, want de Heilige Geest is juist die de antichrist tegenhoudt. Dus het kan heel goed zijn dat de opname al gebeurd is wanneer de antichrist zijn gang tot voordat hij volledig losgelaten wordt. Dus dat is heel goed mogelijk. Ook daar, eindtijd, ik hou dat altijd een beetje open. Er zijn heel veel mogelijkheden en kennis zal toenemen. Maar onze aanwezigheid, dit hou even vast, onze aanwezigheid houdt de antichrist tegen. De Heilige Geest houdt de antichrist tegen. Groter is hij die in ons is dan hij die in de wereld is. Amen. 2 Thessalonicenzen 2 vers 7. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Ah, dus eerst de Heilige Geest moet verdwijnen. Maar waarschijnlijk ook de heiligen die vol zijn van Gods Geest. Hè, want de Heilige Geest is in ons. En vers 8 staat, pas dan, hè, heel duidelijk, pas dan verschijnt hij. En dit is echt een hele mooie vers. Verschijnt hij en dan zal de Heer, Jezus, hem doden met de adem, met de ruach, met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. Dat is het einde van de antichrist. Jezus komt, hè, onze lieve Jezus. Hè, en, och Jezus, we houden zo van u. Maar dan komt Jezus in al zijn macht en glorie. En alleen de adem van zijn mond en de aanblik van hem zal de antichrist vernietigen. Hij is zoveel sterker. Hij is zoveel groter dan jouw problemen. Zoveel machtiger. Hij kan jou verlossen uit elke situatie. Hij is de redder. Hij is vast. Wees niet bang. Jij staat aan de goede kant. Heb je je leven aan Jezus gegeven? Jij staat aan de goede kant. 2 vers 9. De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met grote machtsvertonen en valse tekenen en wonderen. En allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. En dan komt het, want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Ze hebben de liefde voor de waarheid. Dit laat zien, er is de liefde voor de waarheid die iedereen kan redden, is niet door iedereen aanvaard, wordt hier gezegd. Want ze hebben de liefde voor de waarheid die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Lieve mensen, aanvaard de liefde voor de waarheid. Lieve mensen, aanvaard het evangelie van het Koninkrijk van God. Lieve mensen, aanvaard Jezus Christus als Heer van jouw leven. Nu, op dit moment, aanvaard Jezus. Maak hem Heer van jouw leven, zodat je bij de wederkomst aan de juiste kant staat. Maar meer nog, wees ook degene die uitkijkt naar Jezus. Laat je niet verrassen door de wederkomst. Wees als een bruid die zich mooi maakt, die zich bereid maakt, die bezig is. He, als je een bruid ziet, he, van de zomer hadden we een nichtje van mijn vrouw die ging trouwen. Nou, ze was het heel jaar van tevoren bezig met de trouwdag. Alles moet geregeld worden en alles. En zo intensief. bezig met het huwelijk. Zo moeten wij ook zijn. Wij moeten bezig zijn met het bruiloft. Bezig zijn met de wederkomst. Dat is onze focus. Vers 13, maar voor u broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eerste uitgekozen om te worden gered. Door de geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid. Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben. En waardoor u zult delen in het luister, dus in de heerlijkheid van onze Heer Jezus. Wees standvastig, broeders en zusters. En blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent in woord en in schrift. Gemeente, het komt neer op geloof, hoop en liefde. Geloof dat heel veel tot stand brengt. Krachtige liefde onder elkaar en voor Jezus de bruidegom. En standvastig hopen op de komst van Jezus Christus onze Heer. Uit het oog, maar niet uit het hart. En nogmaals voor alle mensen die wij zo missen, willen we ook vanuit deze zaal jullie groeten. En jullie zeggen, we missen jullie, we houden van jullie. Jullie zijn uit ons oog, maar absoluut niet uit ons hart. We bidden voor jullie, we houden van jullie. En Jezus is voor ons misschien ook uit het oog, maar niet uit het hart. Wij kijken uit naar zijn komst. Maranatha. Amen. Christus. Halleluja.